Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang.
Shalom luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Frontline Israël. Ik besef dat het eigenlijk een hele tijd geleden is dat u mij hier hoorde op de radio. En ik zit weer een klein beetje te genieten om hier achter de knoppen te zitten. Ik moest wel een beetje wennen hoe alles werkt, maar het schijnt toch wel te lukken weer. Maar ik moet zeggen met behulp onder andere van Ruud, onze technicus. We gaan zometeen over naar Israël, naar Jair en Karin. En dat doen we met heel veel plezier. We hebben het een hele lange tijd niet gedaan. Helaas lukte dat niet. Kees van der Vlist, die zit al een hele tijd thuis, die is ziek. En we hebben besloten om toch maar weer het programma op te gaan pakken. Omdat zoveel luisteraars hebben gevraagd waarom we dit niet meer uitzonden. En ze dat misten, de updates ook, door Jair en Karin. Ik heb gevraagd aan Angelique Bril of zij dit programma wil doen. Of zij het interview wil leiden. En we gaan zo meteen schakelen. En in de live uitzending die we hebben opgenomen begon ik nogal plomp verloren met gebed. En dat zou wat raar zijn, vond ik zelf, als ik daarmee gelijk ook de uitzending zou beginnen. Dus vandaar dat ik dit even inspreek. Wij zijn in ieder geval hier bij Radio Israël heel erg blij dat we dit weer kunnen doen. En dat we op die manier weer tot zegen kunnen zijn voor zoveel die zo met veel plezier en met dankbaarheid naar Frontline Israël altijd luisteren. En we hopen dan ook weer dat volgende week weer hetzelfde kunnen zeggen, dat er weer een uitzending is. Gaat u luisteren naar Angelique samen met Jair en Karin. Vader in de hemel, we willen zo u danken voor dit moment. Heer, als we een hele tijd niet meer geïnterviewd hebben met Karin en Jair, dan bidden we Vader dat dit moment, Heer, een moment mag zijn met vernieuwing. Maar ook waarin uw geest echt door het programma heen mag gaan, Heer, door het spreken van hun, Heer, door de vragen die gesteld worden. Heer, we bidden voor Angelique, als zij dit voor de eerste keer doet. Heer, wilt u dit programma weer een programma maken, Heer, tot zegen en tot eer van uw grote naam, maar ook tot zegen, Heer, voor Israël. Dat bidden we in de naam van Yeshua. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Okay. Nou, dan ga ik even uit mijn hoofd ineens. Shalom, luisteraars. Na een hele lange tijd hoort u mijn stem weer eens op de radio. En deze keer mag ik introduceren Angelique Bril, die vanaf nu het programma gaat doen, het interview gaat doen, het wekelijkse interview gaat doen, voor zover dat mogelijk is. Want ook de familie Strijker, die we aan de andere kant van de lijn in Israël hebben, zijn nog wel eens op pad en zijn nog wel eens weg. Dus kunnen ook niet altijd wekelijks hier zijn. Maar we zijn blij dat we dit weer op kunnen pakken na een hele lange tijd. Jair, Karin, van harte welkom. En ik ben blij dat ik jullie stemmen weer hoor.
Ja, dankjewel.
Dank jullie wel.
Leuk, fijn dat we weer Frontline Israël kunnen doen. Ja. We hebben het echt gemist. We zien er naar uit om weer verder te gaan.
Nou, hartstikke mooi. En er is heel veel gebeurd in de afgelopen tijd. En daar hadden we eigenlijk, was dat wel heel jammer dat we toen niet wat meer actualiteiten konden brengen vanuit Israël. Maar zaken gaan zoals ze zijn. Kees is ziek en nu zit hier Angelique en daar ben ik heel dankbaar mee. En ik wil nu eens proberen, dat is voor de mensen die mij kennen, die weten dat dat een wereldwonder is, maar ik ga proberen om mijn mond te houden voor de rest van dit interview.
Ja.
En ik doe de
techniek. Kijk.
Dus,
je zal wel net gaan trillen nu.
Nou, ja, fijn dat je erbij bent.
Ja, oké. Okay. Nou, succes.
Hoi. Welkom allemaal. Ik zit hier tegenover Jack en hij zit hier met een olijk gezicht natuurlijk naar mij te glimlachen. Maar ik vind het heel leuk om dit programma te gaan doen. En ik vind het ook heel leuk, Jair en Karin, om jullie weer te spreken.
Zeker.
Wij ook.
Wij ook jou. Hoi.
Ja, dat is echt heel erg leuk.
Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe de afgelopen dagen voor jullie waren in Israël. Met Memorial Day en Onafhankelijkheidsdag.
Ja, Memorial Day, dat is natuurlijk toch altijd heel zwaar. Zeker voor degene die echt geliefden zijn verloren. En dat, ja, dat moeten we misschien uitleggen. Je denkt Memorial Day, je hebt de Holocaust Day, de Shoah, de herinnering. Maar deze Memorial Dag, gisteren, die was de dag daarvoor, sorry. Die was speciaal eigenlijk voor mensen die omgekomen zijn bij terroristische aanslagen. En ook voor gevallen soldaten. En dan kom je over de 24.000 uit.
Ja, dus je reken je eigenlijk vanaf 1860 dat zeg maar aanslagen werden gepleegd op Joodse burgers die zeg maar in voormalig Palestina woonden. En tot aan de dag van vandaag, alleen al in 2023 zijn er 19 burgers eigenlijk te betreuren die dus omgekomen zijn. En ook eigenlijk de laatste weken. Dus het is voor heel veel Israëli's een zeer droeve dag geweest. Omdat het allemaal nog zo vers is dat ze net hun geliefde verloren hebben. Dus dat was wel... Maar ja, aan de andere kant, kijk, je weet als je hier gaat wonen, ook voor ons, hè, dat je naar een oorlogsland gaat. Kijk, het feest wat daarna volgde, dus een grote verzoendag, zou ik zeggen, maar ik bedoel, de onafhankelijkheidsdag is natuurlijk niet los te zien van al die oorlogen die daar vooraan vooraf gaan. Waar dus ook mensen in gevallen zijn, die dus daarom ook ja, eigenlijk geëerd worden. En herdacht worden. En dankzij hen heeft Israël natuurlijk ook een slag kunnen maken om ja, echt een onafhankelijke, soevereine staat te zijn al 75 jaar. Maar het was wel een heftige dag. Ook mijn zwager Uzi, die heeft in de 73 oorlog gevochten. Yom Kippur heeft hij hele goede vrienden verloren. Zijn beste vriend zat nog een halve meter naast hem. Ze waren bij Egypte. En hij werd doodgeschoten, die vriend van hem. Het zal hem overkomen. Dus Uzi is een hele vrolijke man. Maar van binnen huilt dat natuurlijk. En hoe ouder je wordt, hoe jonger je verleden, zeggen ze wel eens.
Ja, dat is echt zo.
En ik vroeg hem dan nog naar gisteren. Toen waren ze bij ons op bezoek. Van ja, hoe is dat dan? Weet je, hij is nu 75. Hij is geboren, hij is verwekt in Palestina, zeggen we altijd. En hij is geboren in Israël in 1948 in december. Maar dan zegt hij nee, het was Israël-Palestina. Oké, maar goed, het heet officieel Palestina.
Maar zijn oudere broer, Zevek, die heeft nog een Palestijns paspoort. Dat is echt een Palestijn, een Jood die in Palestina is geboren. En mensen denken daar vaak niet bij na. We denken bij Palestijnen aan, oh dat zijn de Arabieren die hier wonen, maar Palestina, dat werd al zo gedoopt al bijna 2000 jaar geleden.
Door de Romeinen,
nog helemaal geen islam bestond, nog geen Arabieren in Israël waren.
Ja, precies. Er
waren wel Arabieren, maar niet zijn de islam, zeg maar. Maar goed, dat is een ander onderwerp
geen islam,
natuurlijk,
inderdaad.
Maar wel... Ja, je raakt er eigenlijk een punt bij van ja, wie heeft recht op de naam Palestijn? Want ja, nogmaals, die Golda Meir, de vrouwelijke president, die zei, ik ben een Palestijn, zei ze. En dat is ook zo. Dus je kan heel moeilijk zeggen dat er een Arabisch Palestina is geweest. Dat is er nooit geweest. Dat is een Palestina geweest, dat waren voor Joden, voor Christenen, voor Arabieren. En die droeg gewoon de naam Palestijn, Joodse Palestijn, noem maar op. Maar goed, dat is een leuk discussiepunt. Maar goed. Er was wel vlak voordat Yom HaZikaron inging, zo heet die dag, nog een aanslag. Heel veel mensen die in Israël zijn geweest, die kennen wel de Machane Yehuda. Dat is een hele beroemde markt. En parallel aan de Jaffa-straat heb je de Agrippa-straat. En daar werden mensen die aan het oversteken waren aangereden door een man uit Oost-Jeruzalem, een Arabische bewoner. En nog geen kilometer verderop sprak dus Bibi mensen toe, een gemeenschap toe in verband met de herdenking. En hij hoorde dat natuurlijk, van ja, er is nu een aanslag gepleegd. En heel shocking als je hem dan ook zo ziet, dat hij zegt van... Ja. Hij buigt je zo naar voren. Ik vond het echt heel aangrijpend hoe hij dat zei. Ja. Ze willen uiteindelijk ons allemaal doden, zegt hij zo. Dat ging echt bij mij een beetje oeps.
Ja.
Weet je wel, iedereen die een beetje zich bezighoudt met de politiek hier weet dat er enorme meningsverschillen zijn. Maar een terrorist maakt geen verschil. Vraag niet eens even, klopt op jou, ben je nou rechts of links denkend? Of ben jij Garedi of ben jij Mizrahi of wat voor... Wat voor vlag heb je, zeg maar? Hij zei van, maakt niet uit, ook de nazi's maakten geen onderscheid tussen wie dan ook. Joden waren Joden, klaar, uit.
Ja,
maar het was wel aangrijpend.
Het was best confronterend dat zo dicht bij de plek gebeurde waar die... hoe moet je dat zeggen, niet een tentoonstelling, maar als het ware een presentatie over de herdenkingsdag aan de gang was, waar alle regeringsleiders dan zitten en dergelijke. Ja. En ja, dat ziet eruit als een statement van, ja, we komen dichterbij.
Ja.
En dat is gewoon heel vervelend.
Maar goed, in feite is dus die dag ook, onze zoon die werkt na schooltijd in een kledingzaak, American Eagle. Ik mag geen reclame maken, dat is een goede winkel.
Nee hoor.
Maar
als
normaal
betalen mag het wel trouwens.
Oké. Dat is goed. Maar normaal werkt hij tot 10 uur, maar al die winkels moesten om 7 uur dicht zijn. Alle restaurants moeten dicht zijn. Het is echt jommezikaron. Om 8 uur gaat de sirene. Iedereen staat stil waar die op dat moment staat of ze gaan staan. Auto's op de snelwegen, die blijven allemaal staan. Maar er was er dan zo'n restaurant in Tel Aviv, notabene in Dizengoff Centrum. En die gingen gewoon door met shawarma verkopen. En mensen gingen gewoon eten terwijl het alarm afging. Nou, dat is natuurlijk...
Niet in dank afgenomen.
Nee. Dat, voor iedereen die het wil weten, het winkeltje heette Ask. Zag ik op internet. En ja, ze hebben ook een boete gekregen van bijna €200. Zo van, ja, je moet dicht zijn. Het is respectloos. Mensen die gingen gewoon eten tijdens die 1 minuut stilte.
Ja,
dat is toch wel heel grof.
Sowieso is het heel naar, vind ik. Ik was een paar jaar geleden bij de prijsvechter, hè, Rami Levy. Daar doen wij onze supermarkt aankopen. Oh, jij mocht ook niet. Ik ga gelijk vragen of ze gaan betalen. Nee, maar daar ging dus ook het alarm af. En dan sta je stil. En de Joden staan stil. En de Arabieren die lopen en werken en praten gewoon door. En dat loopt dan door elkaar heen allemaal.
Maar
en dat
toch,
is ook apart, hoor.
Maar toch... In ons dorp in Nahalef, we wonen natuurlijk in de gebieden, zeg maar, Samaria. En er werken ook heel veel Arabieren, die werken in de bouw en noem maar op. En dan was ik, vorig jaar moest ik oppassen op een huis als bij bewaking. En toen moest ik een Arabier naar een andere plek brengen. Toen ging net het alarm, hij keek me heel verschrikt aan, want hij dacht dus, wat is dit? Ik zeg, nee, dit is voor de herdenking. Oh, en hij stond op. En naast mij, ik ging ook uit de auto, hij stond uit de auto op. Heel respectvol.
Ja.
Ik zeg, joh, hoezo dan? Nou ja, dat is voor jullie en ik ben daarmee eens. En ook in de Koran staat, zegt hij, dat het land waar ik nu in woon, is van de Joden.
Wow.
Mooi dat je dat doet.
Mooi dat je dat doet.
Ja, dat was echt ook heel mooi dat ik dat hoorde. Dat was er echt van ontroerd.
Ja.
Ja.
Ja, dat is mooi. Ja, en dan heb je natuurlijk, dan heb je deze hele gedragen, moeizame dag gehad, waar nota bene ook op die presentatie sprak, dus de man en vader van Lea, of Lucy werd ze genoemd in Engeland, overleden is bij een aanslag, samen met haar 2 dochters. Dus zij was eerst zwaar gewond, uiteindelijk overleed ze ook.
Ja.
Dus ze waren met z'n drieën een oud. Nou, en haar man die sprak dus op die presentatie. Ik denk, jongen, hoe kun je dit?
Ja.
Dat vond ik zo dapper. Echt niet te geloven.
Ja, familie Die was dat.
Ja,
Lucy de Pesachweek.
Ja.
Werden zij toen in de Jordaanvallei aangereden en doodgeschoten. Ja.
Ja, en dan heb je hier natuurlijk dat de dag begint op de avond. Hè? Dus zo'n Yom HaZikaron, zo'n herdenkingsdag begint 's avonds. Gaat door tot de volgende dag, tot het weer donker wordt. En dan als het donker wordt, dan breekt dus Yom HaAtzmaut aan, de onafhankelijkheidsdag. En dat is dik feest. Overal bands, overal... mensen die de straat op gaan en alles. En dat, dat verschil tussen de ene dag en de andere.
Ja,
dat enorm binnen een paar seconden eigenlijk in elkaar overgaat. Daar is wel dispuut over. Van zou dat nou niet wat meer uit elkaar getrokken moeten worden? Dat de herdenkingsdag een paar dagen eerder
is.
Klopt, 4 en 5 mei is hetzelfde. Ja. Maar dit is allemaal zo vers ook. Ja. Zo vers van mensen hebben hun geliefde bijvoorbeeld dit jaar verloren. En dan is het dag geweest en dan ben je daar verdrietig over. En dan de avond komt en dan Ja, dan kan je dat natuurlijk niet even vergeten. Ja,
maar
en
ik
even
denk
feest
ook
gaan
niet
vieren.
Dat zij dat kunnen vergeten.
Nee,
dat ze ook
niet
zo'n vrolijke jongens moeten hebben gehad.
Nou ja, dat bedoel ik ook.
En, maar ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, als er ook iets in onze persoonlijke omstandigheden was gebeurd, waren we ook niet vrolijk geweest.
Nee.
Dus ja.
Maar het is heel wat. Van het ene uiterste naar het andere, zo lijkt het wel. Ja. Maar toch, Jomma had me oet. Jack, hoor ik jou nou praten?
Ja. Er zit een onwijze echo in. En ik dacht, als ik praat, is het misschien over. Want het is bij Angelique ook. Maar het kan zijn dat het in jullie computer zit. Dus we gaan gewoon door. En jullie kletsen heerlijk. Dus komt allemaal goed. Nou is die weg trouwens. Dus Angelique, je kan eens proberen of het nou goed gaat bij jou.
Ik hoor net inderdaad ook een echo de hele tijd. Maar
nou
die
niet meer.
Hoor ik nu ook niet.
Nee.
Dus dat geen idee waar dat dan ligt.
Ja. Dan door jou toe.
Maar wat ik wel ook bijzonder vind aan het verhaal tussen Jomma Sikaron en Jomma Atzmaut, is dat het ook de tegenstelling in de maatschappij van Israël ook heel erg weergeeft.
Mm-hmm.
En, enerzijds het verdriet en anderzijds de vrolijkheid. En ja, ik wil niet zeggen dat het erbij past, maar het is wel wat de samenleving, denk ik, laat zien.
Ja, dat is zo. Het is inderdaad net als met 5 mei. We herdenken degene die hun leven daarvoor hebben gegeven. En dat is hier natuurlijk ook zo. De gevallen soldaten die hebben leven gegeven voor die onafhankelijkheid van Israël. Dat klopt. En zeker die 75 jaar. Ik was zelf ook, ik voelde het echt ook eigenlijk als het ware in de geest als het ware. Van je moet blij zijn. Want dit is 75 jaar het wonder van God. He, dat knechtje wat in Jesaja 66 wordt genoemd, dat in één dag wordt geboren en wie had het voorzien, staat er dan bij. Dat is zo'n mooie tekst, maar dat is geboren. Ja. En dat is nu 75 jaar geleden en je zou wel raar zijn als je daar niet blij om was. Want dit is zo'n enorm wonder. Sowieso de oorlogen daarna die zijn ontstaan, die allemaal zijn gewonnen door Israël, wat helemaal niet kan. Het kan gewoon niet. Als je kijkt naar de Arabische landen eromheen, hoe groot die zijn. 614 keer zo groot als Israël. Kijk op de kaart en Israël, die zie je nauwelijks. En die winnen oorlogen tegen dat soort landen? Ja. Nou, dat kan niet. Er moet wel een God bestaan. Dat is toch geweldig. En dan denk ik, ja, je moet blij zijn. Het is zo belangrijk.
Nou ja, je moet het in ieder geval inderdaad intensiever denken. En ik denk ook, we hebben natuurlijk een webinar ook over gegeven. Met de vraag van, ja, zouden ook niet-Joden blij moeten zijn? Weet je wel, of christenen, waarom zouden zij zich ook moeten verheugen met Israël? Maar ja, wij gaven toch wel aan dat daar ook toch wel redenen voor zijn om inderdaad blij te zijn dat het volk weer terug is in het land, hè, zoals het beloofd is ook in de profeten, toegezegd.
Ja.
Maar ook vanwege het feit dat de Messias Joshua een Joods achtergrond natuurlijk heeft vanwege zijn moeder. En hij is helemaal verbonden met dit land. Hè. Vanuit dit land heeft hij alles gedaan en gezegd en komt hij ook weer terug. Dus dat zijn ook alleen al redenen, denk ik, om gewoon je oren te spitsen en blij te zijn of mee te leven met Israël dat ze dit moment beleven. En natuurlijk mag je best ook wel vraagtekens hebben van hoe of wat. En kijk, als je het gewoon politiek en bijbels naast elkaar legt, kan je best wel wat vraagtekens hebben. Maar goed, wij staan in principe aan de bijbelse kant van God door God aan Israël beloofd. Hij heeft hen hier naartoe gebracht, hè, in beginsel, via Abraham. En later met het hele volk vanuit Egypte. Dus het is zijn keuze geweest, ook dat we eeuwenlang gehunkerd hebben terug te gaan naar het land de belofte. Dus ja, dus dat is denk ik ook voor niet-Joden een reden. En we waren ook heel blij om ook in Nederland reacties te horen van met vliegtuigjes in de lucht.
Hè, zo mooi.
Van Nederland feliciteert Israël. En ja, wat echt thrilling was gisteren.
Ja, dat is misschien wel leuk om dat nog even kort te vertellen. Christenen voor Israël heeft inderdaad 4 vliegtuigjes laten vliegen over Nederland heen met gefeliciteerd Israël voor 75 jaar. Voor degenen die het niet weten.
Ja, dat is echt fantastisch.
Wat wij hier beleefden, vond ik wij heel uniek. Want wij zaten ook lekker, ja, het is hier lekker 25 graden. We zaten lekker
niet,
in de tuin.
Niet de ogen uitsteken, dat mag niet.
En opeens hoor je dat ze gerommel in de verte. En dan komen er dus 5 van die F-35's overheen scheren. Echt boven ons hoofd. En dat ging 4 keer. En maar zoef, zoef, zoef.
Echt informatie.
Ik kreeg kippenvel van.
Ja,
en dat is de eerste keer dat ze dus boven Samaria vliegen. Want nou, normaal is dat nee, Tel Aviv, Ashdod en het noorden. Ja, en
maar niet over de gebieden.
Maar niet Ariel en Bet El. Maar ze vlogen helemaal daar overheen. Oh ja. En ja, dat gaf echt dat lawaai alleen al.
Ja.
Wauw. Dat gaf echt een wauw gevoel.
Ja, dat is mooi. Ja. Ja,
maar goed, Israëls kracht zit natuurlijk niet daarin. Hè? Maar Israëls kracht zit niet in eigen hand. En dat is ook een enorme discussie. Ik weet niet of je daar nog naartoe wil, naar die discussie hier. De interne verscheuring waar Israël aan leidt. Dat dus vooral dus de Haredim, dus de ultra-orthodoxen, die zijn wel aan de rechterkant van de coalitie, maar die willen bijvoorbeeld niet meedemonstreren. Zeggen nee, dat is allemaal alles in eigen hand nemen. En dat is dan, wat Deuteronomium zegt, nee, je moet het verwachten van God, van de Messias, en niet van van de Torah, en niet van onszelf. En dat is dus eigenlijk hier een meningsverschil binnen de rechtse coalitie. Want vanavond wordt er dus een mega pro-regering demonstratie georganiseerd in Jeruzalem bij de Knesset. En ze gaan dus nu met luidsprekers door Bnei Brak, waar ze van zeggen, nee, je mag niet meedoen. Als je wel meedoet als Haredi, dan hoor je niet meer bij de gemeenschap. Onder Israël Friedman die dat zegt. En andere Haredim zeggen, joh, het is je eigen verantwoordelijkheid. Ja, kijk, binnen hun geleden is het zo. De rabbijn heeft het te zeggen wat de politiek is. En de anderen hebben gewoon maar te volgen.
Ja.
Goed, we zijn benieuwd wat dat gaat worden. Dus de interne verdeeldheid is helaas
dan
enorm.
Ja.
Enorm.
Ja, het was ook wat betreft de feesten die we nu net hebben gehad, hoorden we Lapid zeggen van ja, de herdenking doen we met elkaar. Rechts en links, maar ons feestje, onze onafhankelijkheidsdag, dat vieren we op onszelf.
Wow.
Ja, dat is toch wel een uitspraak die weergeeft hoe groot de kloof is. Het is groter dan en dieper dan ooit.
Ja, dus in Tel Aviv was dus gisteren, was er woensdagavond, dus eigenlijk een pro- of anti-regeringsdemonstratiefeestje. Kaplan, die was helemaal vol, gestroomd met vooral linksdenkende. Dus ja, dat is wel een verhaal wat nog niet voorbij is. Maar goed, ondanks die verdeeldheid, ze zeggen wel eens 2 Joden, 3 meningen, is toch het verhaal van we zijn 1 als het gaat tegen de vijanden van ons. Maar ja, we'll see. Anyway. Dus dat was een beetje wat gisteren en eergisteren zich heeft afgespeeld hier.
Ja. Ja, ja, en er is hier nog een bom gebarsten.
Hoezo dan? Welke bom?
Er is hier een bom gebarsten, dat is even op heel plaatselijk vlak. Wij gingen barbecuen, net als heel Israël gaat barbecuen op onafhankelijkheidsdag. Overal hoor je muziek schreeuwen uit de tuinen en dit en dat. En wij dus ook barbecuen met familie. En ik vroeg aan Sam, ik was even in de keuken, zeg Sam, wil je even van buiten even de patatpan pakken? Want ik moest er even nieuw vet in doen.
Oh.
Dus dan doe ik dat even in de keuken. En Sam loopt naar de kast buiten, want we bewaren buiten. En als we iets bakken, dan doen we dat ook buiten, want het stinkt altijd zo. Dus Sam, ik kom binnen en ik ben in de keuken en ik hoor me toch een klap. En ik denk bij mezelf, laat het niet waar zijn dat wat ik hoor, dat het is wat ik denk wat ik hoor. En jou hoor. Oh, het hele kamer, bij de deur, de stoel, de kruimelzuiger, de kast. Alles zat onder het oude vet. Een hele, nou het was gewoon 3 liter vet. Bam.
Ja.
Lieve help, ik had echt die zin van... Oh, verschrikkelijk.
Ja, maar we hebben het overleefd.
We hebben het overleefd, maar ik had wel iets van, dit is ook wel een bommetje. Dus ik zeg, hoe kreeg je dat nou voor elkaar? Hoe deed je dat? Hij was helemaal confuus zelf ook. Maar ja, goed, op een gegeven moment ook. Sam kan gebeuren. Maar ik weet nog niet hoe het hem kwam.
Maar jullie hebben dus in de tuin gebarbecued, niet in een of ander bos.
Niet in huis, hè?
Iedereen lekker in gaat.
Nee,
Nee, maar
alsjeblieft.
lekker weer en prima. Een beetje onze eigen muziek. De buren hebben dan weer die, dat zijn eigenlijk een beetje Mizrachi. Die hebben een beetje, ja, wij vinden dat Jengel muziek. Sorry,
Ja.
voor alle luisteraars die ook van Mizrachi muziek horen houden. Maar ik hou niet zo van.
Jack vindt
en,
het
dus wij hebben onze eigen muziek. En dat ging een beetje hard tegen hard. Maar op een gegeven moment zijn we naar binnen gegaan.
Ja.
We kunnen verder goed met zo.
Ja, we zijn gevlucht.
Hey, hoe is het nu met de weg bij jullie? Is dat nu wat veiliger ook? Want dat was een poosje geleden ook.
Het is alleen zo aan het begin van het, van zeg maar bij de grensovergang. Dat dorp heet Niele In. En een van die, ja, zoon van een nogal hogere pief daar, die daar woont, is dus degene die dus die moordaanslag in Tel Aviv heeft gepleegd. Waarbij een, ja, er zijn er twee geweest, hè, maar waarbij dus een jongen die op weg was naar een trouwerij, ja, bij om het leven is gekomen, en twee anderen ernstig gewond. En ja, daar is dus wat het ellende geweest, ook doordat die, ze gingen stenen gooien. Want ja, het is zo, als jij, als jij iemand vermoordt, dan gaan wij je huis dicht doen. En dan mag je daar niet meer wonen en wordt onbewoonbaar gemaakt. Dus Israël is dat huis gaan zegelen. Ja, dan krijg je natuurlijk meteen reacties en dan gingen ze stenen gooien. Dus dat is een tijdje geweest, dat daar even wat ellende was. Maar ja, we wachten eigenlijk het moment af dat het huis echt dus verwoest gaat worden. Dan verwacht ik toch wel wat meer dan alleen maar wat steentjes gooien.
Okay. Ja.
Maar goed, eigenlijk is het altijd hier oké geweest waar wij wonen. We hebben geen zorgen. Ik vind het alleen niet zo leuk als Rut of Sam 's avonds met de auto of zo daar doorheen rijden.
Hm. Rut moet net naar de tandarts nu.
Ja, maar dan is het
alweer
terug.
Ja, dan is het alweer. Ja, tenzij ze het lang moet wachten, want dat is vaak zo. Ja, je hebt toch altijd een beetje. Sam moet vanavond laat terugkomen.
Ik ga met de bus, dat is geen probleem. Tegen.
Ja, het is natuurlijk niet, niet vrijdag nu. Goed. Je hebt het wel eens dat het wel lastig is. Dat je toch zit te verwachten van hoe, als het maar goed gaat.
Ja.
Maar goed, we bidden voor onze kinderen. En dat is de beste veiligheid uiteindelijk. En. Ja, mensen kunnen altijd wel iets krijgen.
Volgens mij hoor ik Jan.
Ja, je hoort Jan binnenkomen.
Jan de kip.
Stil, ja.
Jan onze huiskip.
Ja, Jan de kip. Ja, nee, maar we hadden het toch geen Jan moeten noemen hoor. Want dat gaan we nu toch echt zien. Ze begint te kraaien.
Nou, heel
wat. Serieus, vanmorgen hoorde ik er weer.
Oh.
Toen was jij weg met Rut. Toen was ze aan het schreeuwen. Ik denk, nou, ze leert het al aardig.
Ze legt elke dag een ei.
Identity, hearts made.
Hey, morgen is het Shabbat. Kunnen jullie nog iets vertellen over de parasha van deze week?
Ja, dat kan zeker. Er zijn er twee. En dat is wel eens vaker. De parasha is soms wat korter. En dan hebben we er twee. En dat is in dit geval Acharemot en Kedushim. Acharemot betekent na de dood. Kedushim betekent wees heilig. Ik heb ze wat korter gemaakt. Omdat het anders heel lang lezen is. En dan is het misschien te veel. We lezen dan Leviticus 16 vers 1. En dan tot 18 vers 30. Amos 9, 7 tot 15. Ezechiël 22, 1 tot 16. En Korintiërs 6, 9 tot 20. Dat is voor Parasha Acharemot. En dan begint het in de parasha met het opsommen van de gebeurtenissen op Yom Kippur. Oftewel, de dag van de bedekking. Kippur komt van het Hebreeuwse woord kiper. Verzoenen, bedekken betekent dat. Zonden worden overgelegd op de kop van een bok, welke daarna in de woestijn een zekere dood tegemoet gaat. En is het toeval dat deze dag wordt beschreven door God, vlak nadat hij over Pesach zijn instructies heeft gegeven? Want we kunnen 100 maal Pesach hebben gevierd. Hij kan 100 maal gekruisigd en opgestaan zijn. Maar als we niet daadwerkelijk onze zonden belijden, en ook als volk belijden, dan heeft het geen enkele zin gehad. Ook de Haftara en ook Paulus in 1 Korintiërs komt daarop terug. En daarom is Yom Kippur nodig. Belijd je zonde. Het woord voor zonde is het Hebreeuwse woord git, wat stamt uit de Hebreeuwse werkwoordstam gata, zondigen, of een verkeerde richting opgaan. God heeft alles voor ons gedaan om ons te redden van onze ongerechtigheden. En nu is het aan ons om dan ook rein voor hem te staan. In Amos belooft God dat hij het volk en het land zou herstellen. Het is nodig dat het land hersteld wordt van de ongerechtigheden van het volk. Eerst van de volkeren die voor het volk Israël in het beloofde land woonden. God spreekt erover dat het land hen uitgebraakt heeft. En zo zal het land ook het volk Israël uitbraken als het afgoderij pleegt en allerhande seksuele zonden uitvoert. En dit is inderdaad gebeurd en men is weggevoerd het land uit. En pas in deze tijd mag men terugkeren nadat velen van het volk zijn omgekomen, precies zoals de profetie het vermeldt. Het woord voor uitbraken of uitspuwen is het Hebreeuwse woord ki, kof, jot, alef. En dit is ook het woord voor braaksel. Het klinkt allemaal niet zo lekker. God is een verschrikkelijke God die zijn straffen ook uitvoert. Dat heeft zijn volk geweten ook. En ook de gelovigen uit de heiden hoeven niet te denken dat ze alles maar kunnen maken, omdat ze toch wel onder de genade leven. Vergeet het maar, zegt Paulus in de Korinthebrief. Wat een belangrijke teksten om te lezen. Hoe zit het met ons hart en met onze relatie met hem? Zijn woord is zijn hek om ons leven dat ons beschermt voor misstappen. Als we ons houden aan zijn geboden, dan zijn we veilig in zijn bescherming. Echter, als we ons er niet aan houden, dan kan er ook volgens de Nieuwtestamentische Korinthebrief van Paulus geen genade tegenop. Kijk maar in vers 9 en 10. En dan in Kedushim lezen we verder. Dan begint die parasha met een belofte die in de vertaling nog wel eens als een gebiedende wijs wordt gezien. Jullie zullen heilig zijn, want ik ben heilig. Als het volk Israël met God blijft omgaan en doet wat God zegt, dan wordt het heilig, zoals hij hier belooft. Kedushim, heiligen in het meervoud. Dit is diepzinniger dan hoe het er op het eerste gezicht vertaald wordt met wees heilig. God waarschuwt voortdurend met wat vertaald wordt met heren met grote letters of eeuwige. Ik ben de Heere uw God, waar heren dan staat met grote letters. Of ik ben de eeuwige uw God, zo wordt dat ook wel vertaald. Maar wat er eigenlijk echt staat, en dat hebben we natuurlijk wel eens vaker gezegd, is dat hij zegt, ik ben de aanwezige uw God. JHWH, in de grondtekst staat hier namelijk voortdurend zijn naam, JHWH, welke komt van het werkwoord haya, wat betekent gebeuren, geschieden, maar ook aanwezig zijn. En dit is zijn waarschuwing. Ik ben de aanwezige uw God. Ik zie voortdurend wat jullie doen, want ik ben overal bij. Ik ben alomtegenwoordig. En zoals de parasha met een belofte van heilig zijn is begonnen, zo staat er in het verloop ervan in hoofdstuk 20 vers 7 wel degelijk de gebiedende wijs. Hit kadishtem, voor de oplettende lezer, dit is een wederkerende vorm. Oftewel, heilig uzelf. Maar zeker ook, let op elkaar, dat gij heilig bent met elkaar. En dat past helemaal in de regels die de aanwezige geeft in deze hoofdstukken. Ga goed en rij met elkaar en vooral met mij om. En dan in vers 8 zijn ultieme belofte. Ik, de aanwezige, heilig u. Even op een rijtje om het kort te sluiten. Hij belooft het volk dat ze heilig zullen zijn. Hij draagt hen op om zichzelf te heiligen. En hij heiligt hen bovendien zelf. Meer invalshoeken zijn er niet. Hij laat niets aan het toeval over. In Ezechiël 20 blijkt dat het volk toch nog afgoderij pleegt. Wat erg. De Sabbatten zijn ontheiligd door het volk. En God roept op om deze dagen opnieuw te heiligen. In hoofdstuk 22 verwerpt God het volk en zegt dat ze verstrooid zullen worden, ontheiligd voor de ogen der heidenen. Ze hebben zich nergens aan gehouden en een waslijst aan zonden wordt hen voorgehouden. In Matthäus is Joshua nog strenger als hij zegt dat men zelfs zijn vijanden lief moet hebben, terwijl zijn vader in Leviticus 19 vers 18 heeft gezegd dat men zijn vijanden moet haten. Maar ja, wat is er te haten voor een volk dat zelf in zonde is gevallen? Wie is dan haar vijand nog? Ze is vriend geworden van Gods vijanden, de afgoden. Amos profeteert tegen dit zondige volk. Dan komt er daarna meteen weer die geweldige belofte die we in deze tijd ook daadwerkelijk in vervulling zien gaan. Hij zegt, ik zal de vervallen hut van David weer oprichten en haar scheuren dichten. En waarom doet hij dat? Omdat hij de aanwezige is, hun God, daarom. En elders zegt hij, omdat ik God ben en geen mens, Hosea 11 vers 9b. Wie denkt dat het volk Israël nog steeds verworpen is, heeft de profeten maar half gelezen en houdt geen rekening met de aanwezige zelf, die doet wat hij beloofd heeft. Onze Vader die in de hemelen is, uw naam heilige zich. Shabbat shalom.
Dankjewel. Heel mooi, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik zit eventjes ondertussen nog even te kijken naar de 75-jarige celebrations. En ik zie inderdaad de indrukwekkende vliegtuigen. Maar ook dat er staat in de kop van de Times of New Israel, of Israel bijvoorbeeld, staat er Only together can we reach our goals. En ik was benieuwd of jullie daar ook nog iets van gemerkt hebben. Zijn er toespraken of zijn er andere dingen waarvan je merkt van, hé, ja, we zijn toch, ook al is er zoveel verdeeldheid, we merken toch nog een stukje vereniging ergens.
Nou ja, kijk, het is zo dat heel veel genoemd werd in speeches van met name met Bibi en van de rechtse regering. Er waren, ieder jaar is er met Yom HaTzmaut, is er ook een tv-show, heel indrukwekkend. En dat kunnen ze ook zo goed. En daar waren dus ook allerlei speeches tijdens die show. Het was ook militaire parades, maar ook gesproken verhalen. Waarbij eigenlijk bijna iedereen zei, jongens, we moeten het samen doen. We zijn samen een volk. En zo kunnen we eigenlijk onze doelen alleen maar bereiken. Dus de hoop wordt daar steeds wel uitgesproken. Maar praktisch gezien blijft de oppositie natuurlijk de oppositie. Ja. En dat zit natuurlijk heel erg diep. En ja, Israël heeft eigenlijk vanaf het begin dat ze gesticht werd al die scheiding gekend. Hè, van vanaf 1860 zeg maar, dat hier met name seculiere Joden kwamen. En er waren hier dan wel orthodoxen. Maar dat ging ook niet altijd even lekker met elkaar. Hè. Alleen al was er een grote strijd om iedereen over één kamp te krijgen om Ivriet te spreken. Hè? Want de andere orthodoxen bleven gewoon Jiddisch spreken. Die wilden gewoon niet Ivriet spreken. Want dat was eigenlijk een verkapte vorm van de heilige taal.
Ja, precies.
En we moesten maar wachten tot de Messias komt. Voordat we dus niet eigenhandig een staat stichten. Nou, die discussies, die zijn natuurlijk, die verdeeldheid is wel wat verschoven binnen de samenleving. Maar ja, dus het wordt wel geroepen. Hè, ook als links, zoals vorig jaar natuurlijk een hele andere regering, die riepen ook wel, jij moet het samen doen. Maar En zelfs de Arabische partij van Mahmoud Abbas, van de Ra'am-partij, die schreef vandaag ook nog: ja, jongens, Israëliërs, jullie moeten gewoon samenkomen, jullie moeten met elkaar gaan praten, jullie moeten een eenheid gaan vormen. Maar ondertussen willen zij dus niet met rechts samenwerken, want die ja, vertolken niet hun doelstellingen van zijn achterban. Dus ja, weet je, dus het is ook allemaal heel erg ingewikkeld. Als je mij persoonlijk vraagt, dan denk ik van, nou, hier zie ik gewoon geen oplossing komen tot dat Messias komt. En nu probeert China, die probeert overal een beetje wereldleider te zijn, op te lossen tussen Zelensky in Rusland. En ook Xi probeert hier tussen de Arabieren en de Israëli's een soort modus vivendi te vinden. Allemaal heel mooi. Maar ja, die verdeeldheid. Kijk, de doelen zijn er. We willen graag één zijn, maar ja, of het echt daadwerkelijk gaat komen. Misschien moet er een crisis komen. Dat dan iedereen, hè, zoals onze dochter Rut, zit in het leger. En er mag gewoon niet over politiek gesproken worden in het leger. Mag niet. Dus dat wordt wel verondersteld natuurlijk of iemand links of rechts denkt. Maar als je met een keppeltje oploopt bijvoorbeeld als soldaat, dan weet je wel welke kant je staat doorgaans. Maar het leger moet neutraal zijn.
Nou ja, dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Anders krijg je binnen het leger zelf ook conflicten. Wat er natuurlijk ook al een beetje geweest is.
Ja, en nog steeds wel is. Ja. Maar,
terwijl het leger niet over politiek mag hebben.
Ja, dat zeg ik net.
Ach, sorry. Ja, sorry.
Ja, je bent andere dingen aan het doen.
Ik zit
Maar goed, dus, maar ja, kijk, wat je vroeg is dus inderdaad. De goal, het doel is er, maar de verwezenlijking praktisch, dat moeten we nog maar zien. En voorlopig zijn er al 16 weken lang demonstraties tegen de regering. En die zijn doorgaans op de zaterdagavond. Dus ik ben benieuwd of dat deze zaterdagavond Motse Shabbat weer zal zijn. Ja. En wat voor effect het heeft. Ja. Maar ja.
Nou ja, het is ook een groot gebed.
We hebben het niet eerder zoiets meegemaakt. Dus het is wel, ik vind het wel heel erg, ja zorgelijk.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we dat allemaal zorgelijk vinden. En het is nu niet meer, ja, het is gewoon de tijd om op te staan en te bidden voor Israël. En voor vrede te bidden, ook juist onder de bevolking zelf. Niet alleen maar met de Arabieren, maar juist ook onder de Joden, denk ik.
Ja, zeker.
Oké, dank jullie wel.
Ja,
en, ik vond het heel leuk om jullie weer even te spreken. En we hopen dat dit de komende tijd steeds vaker gaat gebeuren. En dat we het een beetje vol kunnen houden.
Ja, jij ook, dank je wel.
Ja, leuk.
Je hebt een mooie stem.
U ook bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer.
Dag hoor.
Tot de volgende keer.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Shabbat shalom.
Dag.
Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.